My mother had two husbands and two honeymoons. The thing they shared in common was a Death Valley honeymoon. A Death Valley honeymoon. A Death Valley honeymoon. Nothing really says romance like a honeymoon in Death Valley. A Death Valley honeymoon. A Death Valley honeymoon. Like a honeymoon in Death Valley. What kind of person goes to the hottest, lowest, and driest place around to celebrate their nuptial vows? And then does it twice? That was Mom. Seems like every tourist brings an egg to fry on the runny asphalt parking lot, melting in the heat. They watch the egg till it stops bubbling, then they drive away, the fried egg having made their day complete.
A Death Valley honeymoon, a Death Valley honeymoon. Nothing really says romance like a honeymoon in Death Valley.
A Death Valley honeymoon,
a Death Valley honeymoon. Like a honeymoon in Death Valley.
A Death Valley honeymoon,
a Death Valley honeymoon.
Of course, with a honeymoon, you would expect some heat, some starry nights, and a memorable sunset.
A Death Valley honeymoon, nothing really says romance. A Death Valley honeymoon, a Death Valley honeymoon. A Death Valley honeymoon, a Death Valley honeymoon.
Two husbands and two honeymoons. The thing they shared in common was a Death Valley honeymoon.
A Death Valley honeymoon. A Death Valley honeymoon. Nothing really says romance like a honeymoon in Death Valley.
A Death Valley.
Dat rondzwerven heet dan
sex, food, drink, drugs.
When that will be attained. Un instant qui passe. Jamais finir de mens. Nee.
schwarz ab braun. Ich liebe alle Frauen.
Boom, boom. get it on. Well, thanks a lot, man. I'll play it all.
Thank you. shadow of the city, where the sun don't shine, where it's a constant struggle just to stay alive. You talk about the blues, people down there got on, 'cause you ain't got a chance if you're down in Black Bottom.
Man kann natürlich eine Menge machen. Man kann also zunächst mal noch kann man keine Parkplätze vorhalten. Das kann nur in Chaos münden. Auch ähnlich beim Urlaub. Wenn sich da 40 Millionen gleichzeitig auf die Urlaubsstrecke nach Süden machen, dafür kann man keine Straßen vorhalten.
Letzte Frage an Sie, Dr. Schallerböck. Haben Sie selber ein Auto?
Meine Frau hat ein Auto. Aber ich selbst fahre auch hin und wieder. Regelmäßigen Wege zur Arbeit mache ich mit dem Öffentlichenverkehr, auch wenn es die kann man ja nützen, da kann man ja schon Aktenstudium betreiben. Und so einfach nur zwecks Gaudi, zwecks einfach herumzufahren, ich denke, das sollte man sich gewöhnen.
Ein Vorbild, Dr. Karl-Otto Schallerböck vom Verkehrsclub Deutschland über den Autobahn.
Dit speciaal is voor het meisje wat wel van effecten houdt.
I have no welcome look in your eyes, and I need you for you.
Thank you. Also wenn wir je wieder lebendig hier herauskommen, dann besteigen wir zusammen den Zug nach New York. Einverstanden?
Soll das ein Angebot sein?
Nein, ich halte um Ihre Hand an, mein Fräulein.
Was ist aus deinen ersten zwei Frauen geworden?
Die Damen haben sich von mir scheiden lassen.
Doch, warum?
Soweit ich mich erinnere, war Ihnen meine Lebensweise zu langweilig.
Ha.
Komm. Was ist denn? Hast du dich verletzt? Ruh dich einen Augenblick aus. Lass uns. Jetzt müssen wir weiter.
Ja, es geht so, schon wieder. Oh.
Komm.
Au, ich helfe dir. Das tut so weh.
Jongen, niet huilen. Die dame zaken nemen geen...
...zittend aan het worden zijn. En dat, ik vind dat een slag voor de beschaving.
Ja. Zwak. Zwakte.
Ja.
Sterk.
Dat is gewoon erg.
Beschaving.
Ja.
Dat zijn rampen.
Dat zijn echt rampen.
Ja.
En daarom, ik vind het echt heel belangrijk om, ik kan hier echt veel vuur uitputten ook,
ja?
Om op te werpen als een verdediging, niet als een verdediger van de moraal, maar als een verdediging van de kennis, ja, van de moraal. Dat is erg belangrijk.
Ja.
En dan hoef je niet de Bijbel te lezen, nou dan moet je Dostoevsky lezen. Dat is eigenlijk veel intensiever en dan leer je veel meer van dan een Bijbel. En Flaubert en Jezus, er zijn die mensen die hebben zoveel te vertellen.
Ja.
Dat is zo goed hoor.
Soulfood, dat is wat het is.
Ja.
En misschien is Driek wel de enige die echt het beste... Yes, do the new jack hustle. So shake your booty, flex your muscles. Everybody shake your body. It's MC's Caesar, hip hop's party. Like the rubber with a mic in a hand. Let's cut and step into the jam. Like a...
Een veel actievere economische politiek gaan voeren.
Anders gezegd, werd vandaag gemaakt door Paul Milonas.
De mogendheid is als de grootste concurrent beschouwd.
Met Nick Kalberg.
Toen we zo langzamerhand gaan sluiten.
Het belangrijkste verschil geweest.
Een magisch moment beleefd.
Ja.
Op het plein.
Ja.
Met die oude kerk uit 1300.
Ja.
En dat hebben we alleen maar heel individueel zelf beleefd.
Ja.
En volgens mij als je volwassen wordt en je kent de gehalte en je kent de kracht van je indrukken. Dan moet je, als je een waarachtig schrijver of kunstenaar bent, wat ik wil zijn,
ja,
dat is ook mijn intentie die moeilijk waar te maken is. Maar dan moet je dat naar buiten kunnen dragen, hoe dan ook.
Ja,
dat doet een priester ook in wezen.
Ja. Oh, ja.
Dus die rol, de kunstenaar-priester, dat houdt me trouwens bezig. Hè?
Mm-hmm.
Dat je tegelijkertijd een priester bent en dat je ook een kunstenaar bent. Dat is iets waar ik wel wat mee voel.
Ja.
Omdat ik namelijk ervaringen zelf, die Raskolnikov dus bijvoorbeeld heb, en dat overkomt waarschijnlijk iedere gevoelige ziel bij het lezen van misdaadsnaarschap. Maar per definitie. Is namelijk iemand die niet voor zichzelf kiest, die altijd huichelt en altijd een reden zoekt die buiten hemzelf ligt en niet altijd voor iemand anders doet.
Oh, dat kan ook.
En dat is een nee, maar dat is een, voor mij is dat dus een leugen.
Ik moet denken aan de zin die tegen, dit hoorde ik vandaag, of ik weet ik niet waar precies, maar die hoorde ik vandaag. En die luidde als volgt. Because we must keep you going, must not we? Weet je wel? Zegt de ene man tegen de andere man. We must keep you going, must not we?
Dat is dus een groot vraagteken. Ja.
Precies, maar voor die mensen is dat geen vraagteken.
Nou, en precies, en dat zijn dezelfde huichelaars zoals in mijn ogen dan, zoals als Den Uyl en zo. Zo van, waarom in godsnaam de massa te manipuleren om hun iets te geven wat ze niet eens echt zelf willen? Waarom een vals woord mededogen? Bedoel, wat dat betreft is het vroege christendom echt in wijze veel eerlijker socialistisch als al het latere.
Oh ja, zeker. De Jezuïeten die waren zo gek.
Nee, de Jezuïeten wel, want de Jezuïeten waren wat duidelijke heersers. Mm-hmm. Ik heb het niet over de Jezuïeten, ik heb het over vroeg christendom was veel directer.
De allereerste christelijke communes daar in Azië was.
Precies. En dat sluit veel meer aan bij de communes die bijvoorbeeld een vriend van Piotr Petrovic, Andrei, weet ik veel, moeilijke naam, beoogde. Dat was een van de vroege oprichters van de communistische cellen in Petersburg dan, die later door de Duma, en net zoals Dostojevski trouwens, op last van Alexander II.
Ik weet ineens een goede rouw. Wie zal het strafvraag nog een keer lezen?
Goed zo.
En jij krijgt van mij het boek van Andrei Bieli, en dat heet Petersburg.
André Bieli?
Ja.
Dat is een tijdgenoot van Dostojevski.
Is ietsje jonger. En dat is...
Dostojevski was een Jelinek.
Ja, precies.
Ja.
En dat is een geweldig boek. Daar kan ik me zeggen, nu nog steeds van herinneren. Want het is een ander... het is als het ware een Raskolnikoviaans gevoel. Want ineens loop je dan, als je dat boek leest, loop je op een gegeven moment loop je echt in Petersburg.
Ja,
het gebeurt gewoon.
Dat doe ik altijd als ik dus Petersburgs boeken lees.
En dat is te gek. Er zit een scène in die speelt zich af op een soort trap, een wandel, luchtbrugachtig iets. En die is heel indringend is die ook.
Dostojevski is namelijk ook af en toe ontzettend laconiek. Ik bedoel, dan, hij voelt zich altijd heel verward, hè? Dus wat dat betreft is het een soort tripper, in hedendaagse term. Is het gewoon een freak. En hij loopt daar rond op die brug, helemaal daads. En hij ziet de onwaarschijnlijkste dingen. Er komt een of andere dronken oud mens.
Helemaal.
En die zet de ene linkerbeen over de brugloding en daarna de rechterbeen erover. En die verdwijnt in het water, wordt opgevist, dood. Mensen die sterven als ratten om hem heen. En hij blijft er heel wonderlijk, heel cool onder ook. Iedereen trouwens. Ik bedoel, daar werd veel meer van het leven in de openbaarheid getoond. En openbaar gediscussieerd dan wat er nu gebeurt. Nu is alles achter gesloten deuren en zo. Er wordt niet gesproken over hartstochten en zo. Niet bij de kapper, niet op straat, niet in de tram. En toen wel. Alles krioelde door elkaar heen. Armoe was de heel opmerkelijke uitspraak ook gewoon van een van de eerste alinea's van het boek. Armoe is geen schande. En daar leefden die mensen echt naar. Die mensen, hij liep in lompen rond. Maar de commissaris en de rechter van instructie, die liep ook in lompen rond.
Genau.
Weet je?
Ja.
En de burgemeester en de politieagenten, die waren ook allemaal dronken. En of niet allemaal dronken, maar ze hadden allemaal hetzelfde probleem. Er was geen geld. En het was wel degelijk ook een vroeg kapitalistische samenleving. Omdat de staatsvorm in Rusland toen amper in de kinderschoenen stond. Het lijfeigenschap was 3 jaar afgeschaft.
Ja.
De boeren waren achterlijk en ongeletterd en de universiteiten die er waren bezaaid met armoedzaaiers van het kaliber Dostojevski.
Ja, en de enige mensen die macht hadden, dus de landadel.
Dat is de landadel, ja.
En de handelaars op een gegeven moment.
En de handelaars. En weet je
die
wie
waren
er...
allemaal dom of ziek. Dat is heel vervelend.
Nou, ze waren of dom of ziek of uit op eigen belang.
Of uit op eigen belang, ja.
En dat is ook een continu gegeven waar Dostojevski telt
is
overgezet.
Dat is met Tarkovsky ook meteen. Want Tarkovsky die is een vertegenwoordiger van de rijkdom uit pre-communistisch Rusland gewoon.
Mm-hmm.
Dat is het. Dat is het wat Tarkovsky is, denk ik hoor. Het is een... voor mij wat ik niet
nou ja, wat ik in de Tarkovsky herken is het toch het echte diep religieuze gevoel
ook
wat de Russen hebben.
Zeker, is dat
en waar ik jaloers op ben.
Populisme is dat gewoon.
Want het is een gevoel wat dus echt met die orangisten hier in Nederland gewoon
weet je wat het geslagen is? De huidige secretaris-generaal, die Gorbachev, die pretendeert dat ook te hebben. Die wil dat die kant op, terug. Omdat hij dat intellectualisme, die intellectuele bagage gewoon heeft.
Ik kan me goed voorstellen ook, dat hij dat heeft. En nou wil ik niet zo aan plein publiek kwade woorden over onze gewaardeerde vriend Gorbachev uitspreken. Maar, ik ben wel van mening dus dat het communisme in die tijd echt uit de hand gelopen is. Hè? Omdat het heel kleinschalig was. En omdat het Russische volk zo groot is en zo verdeeld en zo divers. Dat het een zeer eenzijdig gewaardeerde politieke stroom is geworden hoor.
Ja, het is gewoon een truc om... Kijk, Lenin was een goede communist, dat is wel duidelijk. Maar die mensen die om hem heen zaten, die waren die corrupt. Het is gewoon een feit geweest, waren allemaal corrupt. Altijd wel degelijk uit, niet op het landsbelang of op een nationaal communistisch of een internationaal communistisch belang. Het is gewoon niet zo geweest.
Nou ja, ze wilden de Russische staat opbouwen, omdat er geen staat was.
Ja. En dat wilden ze toen. Zij zaten destijds in de tijd van de revolutie, zeg maar, in de situatie van Nederland, van de Verenigde Nederlandse Republieken, zou je eigenlijk, van de Bataafse Republiek zou je eigenlijk moeten zeggen.
In 1568?
Ja, dus 300 jaar later.
Ja, en het is wel degelijk zo dat Willem van Oranje
een veel groter gebied is.
Ja. En hun hebben wel degelijk met behulp van Duitse kooplui, telkens weer het grootste Duitsers hoor, en in Peterburg was er een enorme Duitse kolonie, die de handelswegen naar Europa beheerste.
Maar die grenzen waren veel vager vroeger, joh. Er is in Rusland langs de Oostzee en de Letland en Litouwen en dergelijke, waar is die grote havenstad die ze daar hebben, naar Gdansk komt. De hoofdstad van Litouwen volgens mij.
Ja, bij de Oostzee-provincies.
Ja, daar was het tot ver in de vorige eeuw, tot het begin deze eeuw, kon je daar met Nederlands geld gebruiken gewoon, weet je. Niks in roebels, gewoon Nederlands geld. Want elke keer als de jaarmarkt was, kwam Nederlands waar daar naartoe met het Nederlands geld, weet je wel. En dat was zo duidelijk een economisch belang, dat dit is net als de cocaïne op het ogenblik in Latijns-Amerika. Die dollars waarmee je de cocaïne koopt zijn gewoon meer waard dan de dollars waarmee je andere producten koopt. Dat is,
ja.
Dus die economie was toen ook helemaal niet zo in de blokken zoals ze nu zitten. Die lagen heel anders verdeeld. En dat bedoel ik ook met dat Rusland best aandringt ook op Nederland. Van, kom erop, wij willen handelen, weet je wel. Wij willen open zijn, wij willen wel.
Ja, maar dat is hetzelfde situatie als bij Peter de Grote. Dus ja. Dan is er nog niks opgelost.
Er is ook niks opgelost. Dat is
er is niks veranderd.
Nee, dat is ook het probleem. Er is nog steeds niks opgelost. We hebben alleen maar atoombommen erbij gekregen.
Ja.
Maar er is in die eeuw is niks gebeurd. Dat is absoluut waar.
Dat vind ik dus ook. De overwaardering van de 20e eeuw is schrikbarend.
Ja, absoluut.
Want voor mij is het dus zo dat de staat van de moderne tijd.
Dat is niet overgewaardeerd.
Dus in de 19e eeuw.
Oh ja, precies. Maar op het moment zijn de middelen, in de 20e eeuw, zijn de middelen gemaakt om te kunnen communiceren. Van, net zoals wij nu praten, kan je ook met een Moscoviet praten. Dat kon een eeuw geleden niet. Snap je? Dat is ook een wezenlijk belangrijk verschil.
Nou, oké, maar dat is nog steeds een kwestie van geld.
Ja, we zullen het ook altijd blijven. Macht is altijd vaak geld, ja.
Ja.
Dat is altijd zo geweest. Het is zeker zo. Nog steeds. Ook kennis is macht. Kennis kun je ook kopen.
Kennis kun je niet kopen. Kennis
wordt ook gekocht. Kennis wordt ook op die manier gemanipuleerd. Nee, dat heb je niet. Je moet toch zelf misdaad en straf lezen? Als je niet kunt lezen, kun je ook misdaad en straf niet lezen.
Nou, dat is waar.
En je kunt leren lezen op school, ja, maar alleen maar zolang de overheid of degene die voor jou verantwoordelijk is daarvoor zorgt.
En aan de andere kant voel ik me ook zo waanzinnig thuis in dat milieu.
Mm-hmm. En iets anders wat je ook moet lezen, is als je mist dat een straf nog.
Nee, ik wilde het boek van Bielinski, van Bielinski.
Ja, dat moet je eerst lezen en daarna moet je je toch maar verdiepen in de socialisten van professor De Kwak. Dat is ook in die trant geschreven, maar dan door een geschiedkundige.
Ja.
Een geschiedkundige met sociologische neigingen en trekken. Weet je, die heeft de geschiedenis van het socialisme in Nederland samengevat. En dat heeft hem iets van, nou, de veel pagina's kost iets van 10.000 of zo. Maar er is door te komen, want hij heeft een vrij redelijke lees-schrijfstijl. Dat is best prettig.
Ik heb de eerste twee delen wel eens gelezen.
Ja, dat weet ik niet. Zou je eens verder moeten gaan met de rest?
Ik weet namelijk alleen maar dat er in het begin van de 20e eeuw banden waren met Nederlanders en Russen.
Ja.
Dat de mensen heen en weer gingen.
Ja.
Die gegrepen waren door de geest van de revolutie.
Tuurlijk.
En die of gedesillusioneerd terugkwamen vanwege de slechte omstandigheden daar en de ongeletterdheid en de gigantische moloch van het bureaucratie, wat toen gemaakt is, hè? Want toen de mensen daar leren schrijven, hebben de ambtenaren die konden schrijven, hebben daar eigenlijk zo'n beetje de macht over genomen tot nu toe.
Ja, kijk, met de Nederlanders die er ook naartoe gingen en daar constructief aan het werk gingen, dat waren ingenieurs en wegenbouwers en dergelijke, weet je wel. En dan gingen best wel mensen toe die daar hele... Je moet niet te klein denken, want het gaat natuurlijk wel om waanzinnig grote investeringen als jij een Trans-Siberische spoorlijn aanlegt. Nou,
ja, daar was ik vanmiddag ook iets moois over.
Het is absoluut een heel kapitalistisch.
Bij het kabinetbesluit van 1864 geloof ik in Nederland, bij de aanvraag was er een plan namelijk om een spoorwegverbinding tussen Rotterdam en Arnhem
te
verbinden.
Daar heb ik
dat is weggestemd.
Ja,
met 14 tegen 2 stemmen,
ja.
Omdat Nederland te klein werd geacht en het te luxe. En te ziek werd geacht om er een spoorweg net op na te houden.
Ja, precies. Dat ook, dat die kleinzieligheid.
Ja, maar die kleinzieligheid is dus traditioneel.
Jawel, maar die verbindingen zijn er ondertussen dus weer wel, hè. Vergis je niet, de hoek van de Rotterdam, die was nog goed verbonden, hoor.
Na lange aandringen, want de Duitsers waren het eerste met een spoorwegnet.
Mm-hmm.
Ja, dat is waar. Hij heeft alleen
maar... En zelfs de Belgen waren nog eerder dan de Nederlanders.
Ja,
en omdat Rotterdamse handel achteruit ging ten opzichte van die van Antwerpen, omdat Antwerpen een directe verbinding had met, wat was het, Oberhausen of zo, hebben ze die spoorweg maar gebouwd.
Ja, weet je dat zelfs Oranje gelieerd is met het Tsaristisch Huis? Ja, natuurlijk weet je dat, want je weet dat al die mensen met elkaar gerelateerd. Ja, maar ook hoe weet je dat nou? Er is een burg, ik heb het opgeschreven in de tijd dat ik dit kaart... Die kaart overtrok ook, dat moet ik nog wel ergens kunnen terugvinden. De volledige, alle titels van het Huis van Oranje, daar zit ook een deel, er zit niet alleen het prinsdom van Oranje in, maar er zit ook een uitgestrekt gebied in Polen in elk geval, via Bernhard, maar ook verder nog in Rusland ergens, hebben ze ook iets. Ik ben nou op het ogenblik die naam weer kwijt. Maar...
Ja, oké, maar het Nederlandse vorstenhuis of het Huis van Oranje...
Dat
is altijd slim geweest in het aangaan van handelsbetrekkingen. Net zoals met die Russen.
Ja.
Ze hebben hun dochters uitgehuwelijk vanwege handelsbetrekkingen.
Ja.
Dat is wat Nederlanders interesseert. Dat is geld verdienen. Maar ze zijn niet geïnteresseerd in kathedralen.
Moet je horen, op het moment... Ja, dat is waar. Dat is zeker ook waar.
Ja.
Maar Nederlander denkt gewoon van, fijn en strenge winter. Nog een week langer riolering bevriest overal. En
lekker kapot kunnen we niet meer maken.
Kunnen we niet meer maken, exact. Dat is de Nederlandse gedachte.
Economisch denken is dat.
Ja. Nou, dan moeten ze volgende keer wat dieper leggen, weet je wel, maar dat kost nu een hoop poen. En dat investeren we dan. Ja, dat is een feit.
Maar genoeg geraaskal.
Ja.
Ik ga weer een brief schrijven. Ik kom even dat Petersburgboek halen.
Ja, en neem eens dan een stap voor mij mee. En als je wil, zou je zo vriendelijk willen zijn om wat wijn of zo mee te nemen.
Nee, dat zal niet gaan, want
ik kan je wel betalen, ik kan je wel geld geven. Even.
Nee, maar ik wil niet uit.
Ja, dat is natuurlijk zo.
Ik wil ook niet drinken.
Nee.
Water.
Nou, oké. Okay. Nou, is goed. Dan zie ik je zo.
Oké. Okay.
Ik zal even Petersburg opzoeken en ik krijg van jou de misdaad in stad.
Ja, oké. Okay. Hey. Tot zo.
Ja.
Betrouwbaarder.
Ja, dit is ongeveer. Aanroepen.
Ja?
Hier is Michel.
Slizio.
Uh-huh. Jij luistert. Ga je weer schaatsen?
Nu?
Nee. Ja.
Waar?
Amstel.
Oh, dat is een goed idee, ja, dat is goed.
Oké. Okay. Kom jij even hier of ga ik even langs jou?
Pik mij hier.
Oké.
Okay.
Iemand die zijn man die zegt is iemand die niet bij onze klasse hoort. Het gebruik van een bepaalde taal kweekt vijandschap.
Ik zat me eerder af te vragen of jij wel het verschil kent tussen semiotiek en semantiek.
Ja, ik denk het wel.
Haal je die twee niet door elkaar?
Ik zou semantisch kunnen zeggen van wat ik onder semantiek versta. Wat ik onder semantiek versta is gewoon de samenhang van wat voor uiting dan ook. Nou, dat noem ik semantiek.
Ja.
En de semiotische noem ik de afzonderlijke delen. Semantiek gaat over semioten als het ware. Nou, dat is toch gewoon zo.
Ja.
Ik bedoel, die kennis word ik verondersteld te weten, hè?
Word je niet. Dat is kennis die niet voor jou is.
Ik begrijp het gewoon.
Ja, het is niet de bedoeling dat je dat doet, trouwens.
En zo natuurlijk is het trouwens ook niet.
Het is logisch dat ik dingen over semiotiek... Oh, nee, dat zijn we zeggen.
Het is logisch dat ik dingen over semiotiek weet. Omdat ik een natuurlijk gevoel voor de betekenis van de dingen heb. En met mij natuurlijk miljoenen anderen. Maar wat er wel aan de gang is, en dat is politiek, en dat is de strijd om het bestaan. Dat is namelijk dat mensen gedwongen worden de betekenis die ze aan de dingen hechten volgens een bepaalde blik te zien. En dat is een betekenis, die betekenissen aan de dingen hechten, die hun er niet aan hechten, maar die aan hen geleerd worden. Nou, semiotiek gaat gewoon over de betekenis aan zich. En dan heb je ook nog een heel ander doel, een waardeethiek. en dat soort dingen. Maar dat is vroeger, dat is meer 1900, 1930. Zodat mensen zich daarmee bezig hielden, denk ik altijd zo.
Nou ja, ik hou die snelheid niet zo in de gaten. Er is een manier om het zwarte geldcircuit, geld hè, om te kijken hoe geld dat is. Dat doen ze door de geldstromen te bekijken. Zo zou je ook taal kunnen bekijken, door de stromen te gaan volgen.
Ja, maar dat doe je dus volgens mij al sowieso.
Dan merk ik dat jij in een bepaalde stroom praat.
Een bepaalde wat?
In een bepaalde stroom.
Stroom?
Ja.
Soort stroom? Soort?
Je voelt je er heel opgewonden bij.
Ja, ik voel me daar opgewonden bij. Omdat ik het gevoel heb van als ik iets produceer, als ik iets zeg, ik begin wild omheen te kijken en zo. Ik ben...
Waarom wild? Waarom kijk je niet gewoon om je heen?
Omdat ik een dier ben.
Omdat je weet dat je door te praten aandacht trekt. En je krijgt aandacht van iedereen die je ziet. Maar als je zenuwachtig om je heen gaat zitten kijken, is die aandacht snel weer verdwenen.
Ja, natuurlijk, dat is waar. Maar in dat geval, overdrijf ik dat gewoon niet, hè?
Ja, want dat gaat over mezelf. Oh, nee, moet ik even doen.
Want dat gaat over mezelf. Die vraag die je toen net stelde, die gaat tegenover zichzelf. Ja, nou, ik wil geen vragen over mezelf.
Het gaat niet over jezelf, het gaat over jouw gedrag.
Nou, dat wil ik ook beamen.
Ben je dat zelf?
Tuurlijk ben ik mijn gedrag.
Dat vraag ik me af, ik geloof het niet meer.
Nee?
Ik heb een tijd gedacht dat je je gedrag bent, maar het is niet zo, je bent niet je gedrag.
Laat ik het een ander zeggen, je bent een exponent van je gedrag. Of laat ik het nog anders
zeggen. Of je bent een experiment van je gedachten.
Nou, dat laatste, dat is nou veel mooier.
Dat is toch veel leuker?
Ja, als jij een experiment van je gedachten bent...
Dan kan je toch rustig over je gedrag praten, dat ja, maakt het allemaal veel gemakkelijker.
Maar dan kan ik dus alleen maar in een soort vrijheid
ja.
van gedachten, uitwisseling, en daar bedoel ik net van... Gedachtenuitwisseling is gewoon niet vrij.
Die gedachten zit alle.
Ook niet in Nederland.
Auswisseling is niemals vrij, is niemand gebonden.
Maar dat doe je zelf.
Ja, nee, precies, maar dat blijft natuurlijk ook een...
Ja, nee, precies, maar dat blijft natuurlijk ook een... Ja, nee, dat ben jij, ja, ja. Ja.
Dan kun je een gedeelte van je geheugenband vast.
Ja, maar daarom bewaar je je impressies.
Je moet je aan tekst houden.
Maar daarom bewaar je je impressies.
Moet je langs de Amstel zitten, terwijl je denkt dat het geluid te horen dat je God weet waar aan een rastlatten bent.
Nee, je kan overal zijn. Het is gewoon alleen maar een park.
Ja, maar je kunt het uitbreiden. Je kunt zeggen het is een park in Zuidoosthoek van Amsterdam.
Ja, je kan nader gaan, maar dat is belangrijk. De plek waar je in bent, het is...
Nou, het bevindt zich langs een rivier. Je gaat naar Bremen, ook een havenstad. Wat zijn de overeenkomsten voordat je weggaat?
Ja, dat geloof ik wel. Het is prettig in de zon, zeg.
Ja, joh, het is aangenaam. Dat hebben we veel niet gedaan, hoor. Gewoon in de zon. Zitten.
Waarom niet? Omdat je continu dat continu het idee hebt van ik moet mijn tijd beter besteden. Dat dan ik doe.
Dat. Ja, maar dat is als je daarmee daar je tijd besteedt, doe je niks.
Dat doe ik ook niet. Ik doe ook niks. Ik dacht gisteravond over denk ik. En op een gegeven moment zou je toch geloven. Al die gedachten die je hebt, als je die echt kan formuleren.
Ja.
Als je die echt kan opschrijven.
Uh-huh.
Dus uit je hoofd.
Ja. Uh-huh.
En die zijn dan echt uit je hoofd.
Dat is echt uit je hoofd.
Dat is iets heel, heel...
Dat is dus magisch.
Magisch te noemen.
Nou.
Het is wel iets dat ik nastreef. Dat ik wil.
Ik heb dus... Ja. Sinds ik opschreef dat Nick een literair knooppunt was.
Ik bedoel, ik lees artikelen over hoogbegaafde kinderen met een bovenmatig interesse.
Gisteren, die serie over dat,
ja?
Ja, het gaat er ons om dat wij in de loop van de tijd, ergens in deze herfst, aankomende winter, een project willen doen in het Schorl, op de plaats waar die voormalige radarpost stond.
Ja, ja.
Maar op muzikaal gebied is daar het een en ander mee te doen, omdat het een vrij duidelijk akoestisch effect heeft. Hoe heet die dingen?
Ja, die bussen.
Als tong gebruiken, was eigenlijk de bedoeling. Maar eigenlijk is het gehele project is eigenlijk zo. Ik heb daar namelijk ben ik daar geweest in de jeugdherberg toen ik hier al was en is me altijd bijgebleven.
Oh, ja,
ik
had
altijd in de bunkers,
ja.
En dat had altijd iets van wat is daar allemaal gebeurd. Heel veel mensen gaan natuurlijk altijd zien bunkers, maar niemand weet precies wat ervoor. Ja. De bedoeling is, er zijn natuurlijk minder fraaie dingen gebeurd bij die bunkers. En de bedoeling is om daar een programma te maken waar het contrast in uitkomt. Dat je dus met zo'n bunker natuurlijk ook hele andere dingen kan doen. Dat is eigenlijk een
dus het is hoofdzakelijk de bunker en niet laten zeggen dat radarapparaat.
Ook het heeft er ook mee te maken. Het gaat dus ook om dat het beschreven wordt in het programma.
Oh, zo ja.
In het project.
Ja.
Dat is opgeblazen, er zit de geschiedenis aan vast.
Ja, er zit de geschiedenis aan vast, natuurlijk.
Contrasterend, dat er dus ook vredelievende dingen mee gedaan kunnen worden.